Vorige week zijn de kinderen van de kindernevendienst begonnen met het project van de Lijdenstijd. Het project van Passie en Paas. En daar gaan ze deze week mee verder. Daar gaan we zo meteen wat over horen. En wij gaan lezen uit het Lijdensevangelie. Zullen we samen gaan bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heere God, wat bent u goed dat u ons die regels van uw verbond gegeven heeft. Dat u ons 10 woorden geeft om bij te leven. En we hebben erover gezongen. Wat is het goed om op die regels te letten. En om die weg te gaan die u wijst. En om niet voor het kwaad te kiezen. Want u zegent wie luistert. U helpt wie u gehoorzaamt. En dan betekent het niet dat het altijd makkelijk zal zijn in ons leven, maar wel dat we dicht bij u mogen blijven. En dat we altijd dicht bij u zullen zijn. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Geest van God, help ons om steeds weer te letten op wat de Vader zegt. Op wat de Zoon Jezus ons heeft voorgedaan. Geest van God, help ons om voor het goede te kiezen. En het kwaad uit de weg te gaan. Om het ook te bestrijden. Heere, we bidden. Leid ons ook deze morgen. Als we samengekomen zijn in de kerk. Geest van God, we bidden om een open hart. We bidden om dat we die woorden die we lezen mogen opnemen. Zoals een spons het water opneemt. Zoals de droge grond de regen opneemt. Dat we zo die woorden mogen opnemen. En mogen vasthouden. En dat we ook mogen merken, Heilige Geest, dat u die woorden in ons hart legt. En dat u het tegen ons persoonlijk zegt. Tegen ons als ouderen, maar ook de jongeren. De gemeenteleden en de gasten. Ons hier in de Centrumkerk, maar ook de mensen die thuis meekijken en meeluisteren. Dat we merken dat u een boodschap heeft, dat u de blijde boodschap heeft voor ons allemaal. Zo verschillend als we zijn. U weet wat we nodig hebben. Laat u die blijde boodschap landen in ons leven. We bidden dat ook voor de kinderen die zometeen naar de kindernevendienst gaan om verder te gaan met het project waar ze vorige week mee begonnen zijn. Wilt u de kinderen ook zegenen als ze het verhaal horen uit de Bijbel? En zegen ook de leiding van de kindernevendienst om het verhaal goed te kunnen vertellen aan onze kinderen. Heer, wij beleiden ook dat we mensen zijn met fouten en gebreken. Ook in de afgelopen week hebben we verkeerde dingen gezegd en gedaan en gedacht. En voor al die zonden vragen we ook vergeving. Doe het kwaad weg van ons. Maak ons schoon van binnen. Wat heerlijk dat we op deze eerste dag van de nieuwe week ook een nieuw begin met u mogen maken. Wat er ook gebeurd is in de afgelopen week, op deze eerste dag van de week, de dag van uw opstanding, Jezus, mogen we hier samen in de kerk komen om een week weer in te gaan, om de wereld weer in te gaan met het evangelie. Van uw vergeving, van uw verzoening, van uw overwinning, van uw kracht en uw hulp en uw troost. Dank u wel daarvoor. Wat fijn dat we hier samen mogen zijn in uw naam. Zo bidden we, zo danken we. Amen. Kom jullie naar voren, kinderen. Ik wil jullie wat vragen. Als je Wie bidt er wel eens thuis? Wie bidt er wel eens thuis? Ja, oké. Okay. En als je gaat bidden, wat doe je dan? Wie kan me dat vertellen? Als je gaat bidden, wat ga je dan doen? Nou, ik ga even naar Baran, die weet het. Wat doe je, Baran?
Gewoon, je moet of zitten of staan en jouw handen dicht doen. En jouw ogen dicht doen en met God praten.
Oké. Okay. Je gaat staan of zitten, ja? En je zei je handen vouwen. Je handen vouwen. Doe dat maar eens. Doe de handen maar vouwen. En ogen dicht. En dan ga je praten tegen de Heere God. Dat is bidden, hè? Ja. Ja. Nou, hier in de kerk bidden we, en jullie bidden thuis ook wel eens. Stel je nou voor dat wij hier in de kerk allemaal stil zijn. En we hebben de handen gevouwen allemaal. En we hebben de ogen dicht en we zijn allemaal aan het bidden. En dan komt hier iemand binnen die zegt, ijsjes te koop, ijsjes te koop, ijsjes te koop. Wat denk je dan? Wat gebeurt hier, denk je dan? Dan denk je, dat kan toch niet waar zijn? Jullie gaan vanmorgen een verhaal horen over Jezus in de tempel. En de tempel was een plaats waar mensen kwamen om te
bidden.
Maar er waren ook mensen die liepen daar te schreeuwen omdat ze dingen wilden verkopen. En wat dacht je wat de Heer Jezus daarvan vond? Was hij daar blij mee? Nee, hè? Nee, nee. Hij vindt het fijn als wij rustig de tijd nemen voor hem. Dan wil ik je nog een verhaal vertellen. Er was eens een man die sprak op een mannendag. Even voor de grote mens, Henk Binnendijk. Sommige mensen kennen die naam. En hij sprak aan die mannen en hij vroeg aan die mannen, wie gelooft in God? En alle mannen staken de vinger op. Hij zegt, wie neemt elke dag een kwartier de tijd om bij God te zijn? En toen waren er 20 mannen die de vinger opstaken. Van de 500. 20. Er waren 20 mannen die elke dag een kwartiertje met God doorbrachten. Van de 500. Ik ga het hier niet vragen. Maar we gaan wel een lied zingen. En dat lied is belangrijk voor jullie, maar ook voor alle andere mensen. Ik neem even de tijd om aan u te denken. En het mooie is, daar hoort dit teken bij. Van de gevouwen handen hebben we net gedaan, hè? Zo de handen vouwen. Ja, dit teken hoort daarbij. En die gaan we even opplakken op het papier, want dat hoort bij het project. Wil jij me even helpen? Ja? En vind je het dan ook goed dat ik jou optil? Ja, gaan we dat doen. Hier, haal eerst dat stickertje er maar even af, zo. Probeer hem maar even. Ja, kijk. Geef hem maar even haar. Kijk, nu plakt hij. Hou mij vast, hou me vast, zo. En dan gaan we hem hier een plek geven. Want hier moet hij ongeveer, hier rechts bovenaan, oké? Okay? Ja, gaan we daar plakken. 1, 2. Goed, druk maar aan. Goed, zo goed gedaan, meid. Dank je wel. En dan gaan we samen dat lied zingen. Ik neem even de tijd om aan u te denken. We gaan lezen, gemeente, uit Lucas 9. En het is een geschiedenis waarbij wel duidelijk wordt dat Jezus zijn lijden ingaat. Hij gaat als het ware een deur door. En vanaf dat moment is alles gericht op zijn lijden en zijn sterven. Daarvoor natuurlijk ook al. Maar vanaf nu heel duidelijk, heel sterk. We lezen dat in Lucas 9 vanaf vers 18. We lezen door tot vers 36. En dan zingen we Psalm 45. Een loflied voor de koning. En we denken daarbij aan onze Heer Jezus Christus. Een loflied voor de koning. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. Maar anderen zeggen Elia. En weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: de door God gezonde Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schade leidt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij met Petrus, Jacobus en Johannes de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zullen we samen zingen? Nou, dat laatste wat we zongen, dat God zijn zegen op u legt, dat de zegen van de Vader op de Zoon is gelegd, dat hebben we gelezen. En dat komt vooral naar voren in vers 35. Een klonk een stem uit de wolk die zei, dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. En het thema daarbij is, alles draait om hem. Om Jezus dus. Alles draait om hem. We gaan zometeen zingen uit het liedboek, gezang 446. Een oud Engels lied. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Broeders en zusters, gasten in ons midden, jongeren. Hoe kom je tot geloof? Of hoe kom je opnieuw tot geloof? Dat kan op veel manieren. Wat dat betreft zie je dat heel veel mensen een ander verhaal hebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, ieder kan zijn eigen verhaal met God vertellen. Want God gaat met ieder mens zijn eigen weg. Maar dit geldt altijd, als je bij God komt zoals je bent, dan zal je niet blijven zoals je was. Dan komen er dingen in beweging. Dan gaat er iets veranderen in je leven. Ja, je denkt aan iets wat je nu wel merkt, maar wat je vroeger nog niet merkte. Dan gaat je hart open voor nieuwe dingen. Dan merk je bijvoorbeeld steeds meer dat God aanwezig is in je leven. En dat je leven door de Heilige Geest geleid wordt. Hoe komt iemand tot geloof? Bij sommige mensen begint het ook wel met een vraag. Een vraag over dit leven. Is dit nou werkelijk alles wat er is? Het is een vraag die vaak aan de midlife crisis wordt gekoppeld. Als je zo midden 40 bent of rond de 50 of halverwege de 50. Maar ook eerder en later kunnen die vragen op je afkomen. Hè? Is dit nou alles wat er is? Is er meer dan dit leven van huisje, boompje, beestje? Is er meer dan mijn auto, mijn tablet en de voetbal? Is er meer dan de make-up en de smartphone en de kleding? Is er meer dan onze ogen kunnen zien, dan ons verstand kan verklaren? Nou, je zal niet de eerste zijn die zegt, ja, er is meer. En je zult waarschijnlijk ook niet de laatste zijn. Er is meer dan wij kunnen zien. Maar durf je dan ook een stap verder te gaan? En durf je na te denken over die vraag van, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? En waar ga ik nou eigenlijk naartoe? Wat is de bestemming van mijn leven? Wat is de oorsprong en de bestemming? En wat is de zin van mijn bestaan? Waarom leef ik nou eigenlijk? Heeft het leven niet veel meer te bieden dan alle zichtbare dingen die ik bezit? Dan dat huisje, boompje, beestje. Dan auto, tablet en voetbal. En dan mijn make-up en mijn smartphone en mijn kleren. Het is heel goed dat je zulke vragen stelt. Want weet je, een mens is meer dan een lichaam met een geest. Je hebt ook een ziel. Dat onderscheidt jou en mij van dieren, dat wij een ziel hebben. Er is meer dan wij kunnen begrijpen. En als het over deze dingen gaat, gemeente, dan gaat het niet over een religie. Dan gaat het niet over een godsdienst met allerlei regels. Maar dan gaat het over een relatie met een persoon. Met een levend persoon. Dan gaat het over de dagelijkse omgang met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God die er altijd was, die er is en die er zal zijn. De God die zichzelf de naam heeft gegeven, ik ben. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. En Hij is de God die ons roept, die jou roept en mij roept op allerlei manieren. Is er meer? Jazeker, er is een God die ons roept. En Hij roept ons bijvoorbeeld door de prachtige schepping. Door het water dat stroomt in een beekje. Door een vogeltje dat fluitend zit op de tak van een boom. Hij roept ons door prachtige muziek. Hij roept ons ook door de omstandigheden van ons leven. Door dingen die gebeuren die we niet kunnen verklaren. Hij roept ons ook door mensen. Hij roept ons bovenal door het woord. En in het woord roept hij ons door zijn Zoon Jezus Christus. Alles draait ten diepste om hem. Alles draait om hem. Is er meer? Ja, er is meer. En alles draait om hem. De Zoon van God. We hebben gelezen over Jezus' verheerlijking op de berg. En dat is een week, 8 dagen om precies te zijn, 8 dagen na zijn eerste aankondiging van het lijden. Maar wat er gebeurt op die berg, dat heeft alles te maken met zijn lijden en zijn sterven. Met de kruisdood op Golgotha. Omdat Jezus weet wat er komen gaat, klimt hij de berg op. Om te bidden. Om de handen te vouwen. Om in gebed dicht bij zijn vader te zijn. En hij neemt 3 discipelen met zich mee. Petrus, Jacobus en Johannes. Dat heeft hij eerder ook gedaan. Bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. Ook toen nam hij Petrus, Jacobus en Johannes mee. 3 getuigen. Want in de wet van Mozes staat dat op grond van 2 of 3 getuigen een zaak vaststaat. Waar is. En terwijl Jezus dan in gebed is, dicht bij zijn vader, wordt ineens zichtbaar dat hij Gods zoon is. Dat hij de enige geboren zoon van de vader is. En dat hij helemaal één is met de vader in de hemel. Want zijn gezicht begint te stralen. En zijn kleding begint te schijnen. Wat gebeurt hier? Het is nauwelijks te bevatten. Hemel en aarde raken elkaar. Voor even is de hemel op aarde. Want de kleur wit komt uit de hemel. Het is de kleur van Gods heiligheid en heerlijkheid. Even wordt zichtbaar wie Jezus werkelijk is. De eeuwige Zoon van de Vader. Jaren later, als Petrus al oud en bejaard is, dan schrijft hij zijn 2e brief. En ik vraag u en jou om even in je Bijbel op te zoeken wat hij dan zegt. Het staat in 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, vers 16 tot 18. Voor de asielzoekers, ik zal het even proberen in het Farsi. Duvum Petrus, vasleyak, misse oya, sonstahum, tahistahum. Dat staat er. 2 Petrus 1. Vers 16 tot 18. Nou, daar staat daar. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, toen baseerden we ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met onze eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en glorie, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugd. En die stem hebben we zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Wat zegt Petrus dus? Als hij oud en bejaard is, dan weet hij nog drommels goed hoe hij als jonge man daar was op die berg met Jacobus en Johannes. En hij zegt, luister even, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En ik heb het met mijn eigen oren gehoord. Ik was erbij. Wie is Jezus? Nou, daar hebben heel wat mensen over geschreven. En weet je wat zo bijzonder is? De mensen die erover hebben geschreven, zoals Jacobus en zoals Johannes en zoals Petrus, dat waren mensen die het met hun eigen ogen hebben gezien en met hun eigen oren hebben gehoord. Volgens mij kun je het zo zien. Het evangelie is waar omdat het door oog- en oorgetuigen opgeschreven is. Als je naar de rechtbank gaat, zoals we van de week afgelopen woensdag met een groep naar de rechtbank in Groningen gingen, hè, dan speelt in zo'n rechtbank vaak een centrale rol wat getuigen hebben gehoord en gezien met hun eigen oren en ogen. En dan is de geloofwaardigheid van die getuigenis cruciaal. En waarom zou je ze niet geloven? En laat ik het nou ook zo zeggen, het evangelie kan alleen waar zijn als het ook nog hier en nu mensen verandert. Als het hier en nu iets doet in het leven van mensen en ook rondom het sterven van mensen. En zien we dat niet heel vaak? Ik prijs mezelf gelukkig dat ik u als predikant mag dienen in deze gemeente, waar ik met eigen ogen mag zien en waar ik met eigen oren mag horen dat mensen tot geloof komen. En dat God werkt in hun leven. En dat ze Gods nabijheid en aanwezigheid ervaren. En dat mensen die God eerst nog niet kenden, heel persoonlijk God wel leren kennen. En dat er nog steeds mensen bij onze kerk komen die eerder niet bij onze kerk waren. Het evangelie is waar als het iets doet in de harten en de levens van mensen. Wat doet het bij jou? Hoe waar is het voor jou? En geloof jij die oog- en oorgetuigen? En plotseling is Jezus dan niet meer alleen. Als Jezus bidt, komen er twee mannen naast hem staan. Mozes en Elia. Wat komen ze doen? Nou, dat staat er. Ze spreken met Jezus over zijn levenseinde. Letterlijk staat daar zijn exodus. Tweede Bijbelboek. Genesis, Exodus. Zijn exodus. Zijn uitgang. Zijn uittocht. Nou, dat is een heel dubbel woord. Want het gaat over Jezus' uittocht uit Jeruzalem. Straks zal die als de zondebok de stad van God worden uitgejaagd naar Golgotha. Eruit! Maar hij zal ook het leven worden uitgejaagd. Als hij sterft aan het kruis. Ook daarvan geldt zijn uittocht uit dit leven. De zondebok was het lam van God. Nou, wat hem staat te wachten, daar heeft hij troost voor nodig. En kracht en bemoediging. Omdat hij straks helemaal alleen zal zijn, als hij dat lijden ingaat, heeft hij nu die bemoediging en die kracht nodig. Van Mozes en Elia. En dan vraag ik je, als Jezus dat gebed met zijn vader al nodig had, zouden jij en ik dat gebed dan niet nodig hebben? En als Jezus die steun van Mozes en Elia al nodig had, zouden jij en ik de steun van elkaar dan niet nodig hebben? Wat belangrijk dat wij persoonlijk tijd in gebed met de Vader doorbrengen. En wat belangrijk dat wij er zijn voor elkaar. Dat onze kerk meer is dan een gebouwtje waar mensen op zondag een dienst komen aanhoren. Om vervolgens weer hun eigen gang te gaan. Nee, hier delen we toch het geloof met elkaar. Hier bemoedigen en vertroosten we elkaar toch. Hier sporen we elkaar toch aan. Hier steunen we elkaar toch. Dat kan toch alleen als je iets geeft van jezelf. Als je iets vertelt, maar ook bereid bent om te luisteren naar die ander. Zoals Jezus deed met Mozes en Elia. En waarom dan die twee? Waarom niet bijvoorbeeld Jacob en Daniel of Noach en David? Waarom Mozes en Elia? Nou, daar kun je wel wat over zeggen. Allereerst hebben ze een symbolische betekenis. Mozes staat voor de wet en Elia staat voor de profeten. De wet en de profeten. En als Jezus het heeft over de wet en de profeten, dan bedoelt hij daarmee het hele Oude Testament. Dus Mozes en Elia staan voor al degenen die er voor hem zijn geweest. De wet en de profeten. Want Jezus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Om de wet te volbrengen en om de profetieën te vervullen. De wet en de profeten, Mozes en Elia. Maar het gaat ook over hun werk in Gods plan. Want Mozes bracht de bevrijding uit de slavernij in Egypte. En Elia bracht de bekering van de afgoden terug naar de God van Israël. Van de Baal en Astarte terug naar de Ik Ben van Israël. En Jezus brengt de verlossing van de zonden en het eeuwige leven. Zo hebben ze allemaal hun plek in Gods verlossingsplan. Bevrijding uit Egypte, bekering van de afgoden en verlossing van zonde in het eeuwige leven. In de derde plaats kun je wijzen op hun eigen levensverhaal. Want Mozes en Elia die wisten wat lijden was hoor. Ze wisten hoe ze moesten lijden voor Gods volk, maar ook door Gods volk. Mozes heeft geleden voor het volk, maar ook door de Israëlieten. Hetzelfde geldt voor Elia. En zo moet Jezus dezelfde ervaring ondergaan. Hij moet lijden voor het volk, maar hij zal ook lijden door zijn eigen volk. En door andere mensen. En daarom begrijpen zij wat Jezus moet doormaken. En daarom is het zo belangrijk dat Mozes en Elia daar zijn. Hun aanwezigheid is van betekenis. En op dat moment, als de hemel de aarde raakt, dan worden de discipelen wakker. Ze waren in slaap gevallen, maar Petrus, Jacobus en Johannes worden wakker en ze weten niet wat ze zien. Dit is te mooi om waar te zijn. Het is hemels. De hemel is op aarde. En daarom stelt Petrus voor, Heer, laten we 3 tenten maken. 1 voor u en 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Dan kunnen ze blijven. Dit mag niet ophouden, die hemel op aarde. Maar dan zegt Lucas erbij, Petrus wist niet wat hij zei. Want hij heeft alleen maar oog voor die heerlijkheid. En er staat er niet bij stil dat Jezus eerst nog door de gebrokenheid heen moet. Die glorie komt zeker, maar eerst komt het lijden. Petrus is vergeten dat Jezus 8 dagen daarvoor zijn lijden heeft aangekondigd. Het is nog niet geland in zijn hart dat Jezus moet lijden. En als ik daarover nadenk, gemeente, dan vind ik dat niet zo vreemd, want dat er iemand naar deze wereld moest komen om voor jou te lijden en te sterven, om voor mij te lijden en te sterven, dat gaat er toch wel moeilijk in. We begonnen de preek vanmorgen met de vraag, is er meer tussen hemel en aarde? Nou, dat geloven veel mensen nog wel, dat er meer is tussen hemel en aarde. Er zijn ook op tv, bijna elke avond zijn er allerlei programma's te zien die gaan over dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar dat God zo naar deze wereld is gekomen om voor jou en mij naar het kruis te gaan, dat is wat anders. En toch is dat het cruciale punt. Dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap. Dat hij heeft geleden uit liefde voor jou. Dat hij is gestorven uit liefde voor mij. Alles draait om hem, om wat hij heeft gedaan. Dat is de blijde boodschap, dat hij kwam op aarde leven, om op aarde te sterven, in jou, in mijn plaats. Alles draait om hem. En terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. En ze werden bang toen die wolk hen omhulde. En er klonk een stem uit de wolk die zei, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. En net als in de tijd van Mozes in de woestijn met het volk Israël, komt daar een wolk waar God in is. En de stem van God klinkt op aarde. Dat is de Shechina, Hebreeuws woord, de heerlijkheid van de Heer. De heiligheid, de aanwezigheid van God op aarde. En de discipelen worden er bang van. Want God laat merken wie die is. De Ik Ben. De God die er zal zijn. En weet je, Jezus die begint nu aan zijn uitgang. Zijn uitgang van het leven op aarde. Bij de ingang van zijn leven klonk die stem ook al, hè? Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan, ook toen was die stemmer. Deze is mijn zoon, die ik uitverkoren heb. Dit is hem. En die stem bij de ingang, die klinkt nu ook bij de uitgang. God wijst zijn eigen zoon aan als de Messias, de redder die hij heeft uitgekozen. En als je dan afvraagt wie is God, dan is het beste wat ik je kan meegeven, kijk naar Jezus. Want God zegt zelf, dit is hem, lieve mensen. Bij hem moet je zijn. Want als je Jezus woorden hoort, dan is de Vader aan het spreken. Als je Jezus daden ziet, dan zie je de Vader aan het werk. En als je leeft uit de Heilige Geest van Jezus, dan leer je om de Vader te vertrouwen. Want alles draait om hem. En Jezus heeft het zelf gezegd, hè? Ik ben de weg en de waarheid in het leven. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En als jullie mij kennen, dan zullen jullie ook de Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem en hebben jullie hem gezien, want je kent mij. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hoe is dat in jouw leven? Draait alles om hem? Hoe is het in onze gemeente? Draait alles om hem? Het einde van deze geschiedenis is dat Jezus plotseling weer alleen is. En vanaf nu wordt dat alleen zijn, die eenzaamheid wordt groter. Hij weet het. En toch gaat hij de berg af, het dal in, het dal van lijden. Uit liefde voor jou en mij. Eigenlijk, als je het heel scherp zegt, zou je kunnen zeggen, hij gaat van de hemel op aarde op weg naar de hel op aarde. Want hij weet dat hij naar Golgotha moet. En hij weet dat daar op Golgotha, als hij aan het kruis hangt, zelfs zijn vader hem zal verlaten. En dat hij daar zal hangen in 3 uur duisternis en dat hij zal uitroepen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En waarom? Om jou en mij in Gods aanwezigheid te brengen. Om jou en mij voor altijd kind en huis bij de Vader te laten zijn. Hij keerde onze gebroken werkelijkheid weer in, zodat wij Gods heerlijkheid mogen ingaan. Hij brengt ons thuis in de liefde van God. Ja, en zo is het soms ook in ons leven, als wij op de bergtoppen van ons geloof leven, als het in ons geloof helemaal te gek gaat en dat we heel blij zijn in de Heer, dan kan er ook een moment komen dat het weer lastig wordt en moeilijk. En dat je weer terug moet naar de werkelijkheid. Misschien heb je dat elke week wel, hè? Dat je heel erg uitziet naar de zondag en dan vind je het fijn om naar de kerk te gaan en dan moet je op maandag weer naar school of naar je werk. En dat is soms wel lastig. Want we leven nog steeds in een gebroken wereld. Maar Lucas 9 laat ons wel zien hoe onze toekomst is. Dat we Jezus zullen ontmoeten. En eens zullen we in de hemel bij hem zijn. Eens komt trouwens die hemel op aarde in het nieuwe Jeruzalem. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde betekent hemel en aarde worden één. En zullen nooit meer gescheiden worden. En dan zullen we Jezus zien en Mozes en Elia. En Abraham en Deborah. En Jesaja en Maria. En Petrus en Dorcas en Paulus. Maar laat het tot die tijd zo zijn dat we zeggen, alles draait om hem. Alles draait om hem, want hij is de blijde boodschap. En laat dat ook bepalen hoe je de nieuwe week ingaat. Misschien moet je naar school, misschien moet je naar het werk, misschien moet je naar een lastig gesprek, misschien moet je naar je therapie. Misschien moet je naar een verjaardag, misschien moet je naar een begrafenis. Maar dat je zegt, alles draait om hem. En bij hem wil ik zijn. Amen. Herhaling is de kracht van de boodschap, zullen we maar zeggen. He? Wij gaan bidden en ook danken, gemeente. Wij bidden voor Gersom en Mieke Bargeman. Want de vader van Mieke is in de afgelopen week na een ernstige ziekte overleden. We bidden ook voor Plony en Harm Otten. Want Plony zal morgen een darmoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Emmen. We mogen onze gaven geven aan de vrouwendienst. En geloof me, de vrouwendienst doet heel veel goed werk in onze gemeente. Om te troosten, om te steunen, om te bemoedigen in de huizen van de gemeenteleden. En we zullen ook bidden voor hen. Bedanken dat zuster Ria Drent een heupoperatie kon ondergaan. En bidden voor haar herstel. Bedanken dat Arend Otten van de Pessedijk een dotterbehandeling kon ondergaan die geslaagd is. We danken ook dat Jan Bouwknecht een geslaagde heupoperatie mocht ondergaan. Zullen we danken en bidden. Heer, we danken u voor die blijde boodschap dat alles draait om hem. Hij die voor ons het lijden en het sterven is ingegaan. Die van het topje op de berg naar beneden liep, het dal in en de weg ging naar Golgotha. En dat Mozes en Elia bij hem waren om hem te bemoedigen. Omdat ze ongeveer wisten wat er zou komen. En hoe zwaar dat moest zijn voor hem, Jezus. Geef dat ons leven om hem draait. En dat alles om hem draait. Heren, we zijn verschillende mensen, maar meestal draait er wel iets om hem. Maar vaak nog veel meer om onszelf. Om ons werk, om onze agenda, om ons geld of om onze zorgen, om onze vragen. Maar maak het zo dat het meer gaat draaien om hem. Ook in onze gemeente. En dat we mogen zien dat u mensen tot levend geloof brengt. En dat wij uw aanwezigheid mogen beleven in het bestaan van deze wereld. Als we zo op deze eerste Lijdenszondag op weg gaan naar Goede Vrijdag en Pasen, dan bidden we of we bepaald mogen worden bij die blijde boodschap, bij wat u over had voor ons en wat het u kostte om ons te redden en ons eeuwig leven te geven. En dat wij daar nog steeds of opnieuw weer verwonderd over zijn. En dat we u om danken en u om prijzen. Om wat u deed voor ons. We komen u bedanken, Heer, dat u in de afgelopen week bij zusters en broeders waren die geopereerd zijn of een behandeling hebben ondergaan. We denken aan Ria Drent die een heupoperatie onderging. En Jan Bouwknecht die ook een heupoperatie onderging. En we bidden voor hen in hun proces van revalidatie. Wilt u hen de kracht geven en het geduld om stapje voor stapje weer aan te sterken en weer te leren lopen. Wees hen genadig en troost hen, ook op de dagen dat het tegen zit. Dat er veel pijn is omdat het gewoon niet lukt. Of dat ze verdrietig zijn of de moed hen even in de schoenen stinkt. Heer, wilt u hen dan opbeuren en verder helpen. We danken u dat ze door deze operaties zijn heen gekomen. We danken ook dat de Arend Otte door de dotterbehandeling heen is gekomen. En we vragen u ook om beterschap in zijn situatie. Wilt u hem verlichting geven van alle klachten die hij heeft? We bidden ze ook, heren, voor Plony Otten als ze morgen voor een darmoperatie naar Emmen moet. U weet, heren, wat er moet gebeuren en we brengen haar leven en haar lichaam bij u. Wilt u met Harm en Plony zijn? Met hen allebei? En wilt u hem omringen met uw liefde en zorg? En geef hen ook de vrede van uw geest in hun hart. Dat ze alles in uw hand mogen leggen. En dat alles goed mag gaan. We danken u, heren, voor het mooie werk dat de vrouwendienst doet in onze gemeente. Dat alle wijkdames op zoveel adressen komen en op zoveel manieren mensen mogen bemoedigen en troosten en helpen. Om een luisterend oor te zijn. Om uw liefde te brengen bij de mensen. Dank u wel dat we een vrouwendienst hebben die dat kan en wil doen. En dat u deze zusters ook wil leiden door uw geest en door uw genade en door uw kracht. En daar bidden we om. Zegent u het werk van de vrouwendienst. En ga met de wijkdames mee als ze op bezoek gaan, als ze de wijk ingaan, in de bezoeken die ze afleggen. Dat ze zich gesteund en gesterkt mogen weten door uw Heilige Geest. Zeg ook de collecte voor hun werk. We bidden u ook voor Gesom en Mieke Bargeman, nu de vader van Mieke is overleden. Hij was al lange tijd ziek. Maar als dan toch ineens daar het afscheid is, dan geeft dat zoveel verdriet. Voor de kleinkinderen ook, dat ze hun opa moeten missen. Wilt u in dit gezin zijn? Wilt u hen ook troosten? En dat ze te midden van hun verdriet ook de blijdschap van het evangelie mogen omarmen. En dat ze mogen weten en elkaar mogen troosten. Gelukkig is er meer dan wij kunnen zien. Gelukkig is er meer dan dit aardse leven. Gelukkig is er een vaderhuis voor alle zonen en dochters van God. Door het geloof in Jezus Christus. Wilt u zo de familie van de Wal zegenen. En wilt u aanwezig zijn in het verdriet. We bidden ook voor alle nood in de wereld, Heer. We denken aan het coronavirus dat zo om zich heen grijpt. In China enorm, in Iran enorm. In andere landen ook. En nu is het ook in Nederland gekomen. Heer, wilt u daarin ook een begrenzer zijn? En wilt u ook dit soort rampen gebruiken om mensen stil te zetten? Om mensen de vraag in het hart te leggen, waar gaat het nou om in dit leven? En wat nou als ik het hier moet achterlaten, wat dan? We denken ook aan alle vluchtelingen hier, de miljoenen mensen die op de vlucht zijn. Die onder erbarmelijke omstandigheden leven, als dieren soms opeengepropt in de vluchtelingenkampen van Turkije en Griekenland, Italië. Die onderweg zijn door weer en wind. Die van huis en haard verdreven zijn en allemaal trauma's met zich meedragen. We bidden voor deze mens. En Heer, open de harten van de mensen om er voor hen te zijn. Zo brengen we de nood van de wereld bij u. En we doen dat in de naam van Jezus. Amen. Zullen we onze gaven geven? Zoals gezegd, de eerste collecte is voor de vrouwendienst. En na die collecte zingen we ons laatste lied over de naam van God. Ik zal er zijn, ik ben die ik ben. Een prachtig lied uit Opwekking. Er was ooit een dag dat God zei tegen Mozes en Aaron: die naam van mij, ik ben, ik zal er zijn, die naam moeten jullie als een zegen op mijn volk leggen. Zo moest Aaron het volk Israël zegenen. En met die zegen gaan wij een nieuwe week in. Ontvang de naam van God als een zegen voor jouw leven. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.